Goedemorgen aan iedereen. Ik moet beginnen met mijn excuses aan te bieden. Ik zal u zeggen waarom. Ik had een mooi filmpje meegenomen voor vanmorgen. En dat heb ik laten liggen thuis. En ik heb vanmorgen nog geprobeerd om dat dus via internet hier te krijgen. Maar om allerlei redenen lukte dat dus niet. Dus wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen we. En dat betekent, u krijgt het later. Het is een filmpje over, zoals u sommigen van u weten, over Oeganda. De broeders en zusters daar, die hebben een mooi filmpje gemaakt om iets van zichzelf te vertellen. En ook om te laten zien wat hun, waar ze mee bezig zijn en wat ze daar doen en wat hun nood is. En daarom wil ik ook maar zo even op deze manier tegen u zeggen, hartelijk dank ook voor de gift die wij gaven, die wij gekregen hebben, voor wat we in Oeganda mogen doen. En ik kan er heel wat over gaan vertellen, maar dat gaan we niet doen. Maar het is de bedoeling om duidelijk te maken dat we echt dankbaar zijn dat we daar naartoe kunnen gaan. En om daar ook leiders van kerken te ondersteunen en te helpen met onderwijs. En ik had u daar graag van wat laten zien. Maar goed, het is anders gelopen en nogmaals jammer, maar het is helaas niet anders. Volgende keer dus, als ik hier kan zijn, dan hoop ik het wel mee te nemen. En dan kunt u het al nog bezien. Het is altijd fijn om in het woord van God te openen als we samen zijn om de Heer groot te maken en te aanbidden. Want het is niet alleen zo dat wij tot God kunnen spreken over dingen die in ons hart zijn en die wij belangrijk vinden. Maar het is ook zo dat de Heer wil spreken over dingen die Hij belangrijk vindt. Dat is als we het woord van God openen natuurlijk, dan kijken we heel vaak natuurlijk wat heeft de Bijbel ons persoonlijk te zeggen. Maar we hebben niet voor niks, beleiden we niet voor niks dat waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, dat hij daar in het midden is en dat zijn Heilige Geest hoort te werken. En we hopen en bidden al dat we samen zijn, dat Gods Geest ook werkelijk werkt. En dat er lof, prijs en aanbidding naar hem toe komt, maar anderzijds ook er een boodschap van hem is dat ons helpt in de dingen van het leven. Maar in het bijzonder, en dat vind ik toch wel mooi wat Achiel zei vanmorgen, dat hij een broeder ontmoet had vroeger die alleen maar over de Heer kon spreken. Het is ook mijn ervaring dat kennelijk hoe ouder je wordt, heel wat dingen allemaal wegvallen en onbelangrijk worden. Maar één persoon, één iemand blijft belangrijk tot het einde toe. Het gaat alleen maar meer om hem. En toch wil ik vanmorgen zeer tegen mijn gewoonte in, om het zo te zeggen, iets zeggen niet alleen maar over de Heer, maar ook zeggen over de praktijk van het geloofsleven. Ik doe dat niet zo vaak in kerken, ik lees dat vaak voor mijn eigen geloofsleven, want jullie kunnen veel beter je eigen leven een beetje inrichten als je de Bijbel leest. Maar soms is het ook goed om elkaar te helpen in het leven van elke dag. En doordat, als we erop wijzen, als het goed is, wijzen we elkaar op de Heer. Ik wil iets lezen uit het boek, uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, een aantal versen. En de aandacht vestigen op drie belangrijke werkwoorden die we in de brief van Efeziërs vinden. En die ook in een bepaalde volgorde staan en die van belang zijn voor ons geloofsleven, denk ik. Ik begin bij hoofdstuk 1, vers 3, een zeer bekend vers. Dat is namelijk dit, waar staat in Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in Christus. Zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, omdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Terwijl hij ons tevoren door Christus tot het zoonschap voor zichzelf heeft opbehagen van zijn wil, tot lof en heerlijk van de heerlijkheid van zijn genade, waarbij hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Ik stop hier maar, want het is één lange, zoals je weet, Paulinische zin die in dit gedeelte staat, die doorgaat tot volgens mij vers 10 of vers 11. En daar lees ik bij, het waar we lezen, even kijken, ik begin bij vers 20, Het gaat daarover Christus die hij heeft gewerkt in Christus. De kracht die hij gewerkt heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken. En hem aan zijn rechterhand te zetten in de gewemelse gewesten. Boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Ik wil in dit gedeelte, vooral om die laatste, bij dat laatste vers, even stilstaan bij wat er staat. Dat Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Boven, en ik zal het even in alle overheid en gezag. En dat God hem deze plaats gegeven heeft. Moeten we er goed over nadenken. De Heer Jezus is geplaatst dat hij, laten we zeggen, de laagste plaats heeft ingenomen. Zoals Filippenzen 2 dat zo mooi zegt. Hè? Gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Heeft hij hem, en eigenlijk gehoorzaam geworden tot de dood, tot de diepste vernedering toe. Tot de, ja, iemand die zich de gekruisigd is geworden, die ja, als een misdadiger is opgehangen. God heeft dat toegelaten en dat is tot ons heil geworden. Maar daarna is hij opgewekt uit de doden door de kracht van God. En geplaatst aan Gods rechterhand in de hoge. Daar is hij tot en met vandaag en tot de dag dat hij zal terugkeren. Christus is verhoogd op de hoogste plaats. En wij zingen daarover wanneer we in liederen over de troon zingen, wanneer we liederen over de overwinning, wanneer we zingen over liederen die ook overwinning geeft vandaag in ons leven. Maar laten we eerst eens een ogenblik samen met de Heer gaan zitten. Hij is daar gezeten, maar er staat in hoofdstuk 1 vers 3 dat wij in Christus ook in de hemelse gewesten zijn en daar gezegend zijn. Christus is gezeten in de hemelse gewesten, in de troon van God, boven alle overheid en gezag. Maar u en ik zijn in hem daar ook. Wij hebben de neiging als christenen om lekker actief te willen zijn. Nou, zeker als je jong bent of jonger bent dan ik, heb je de neiging om, wij moeten zo nodig dingen voor de Heer doen. We zeggen natuurlijk wel, wij willen niet iets doen om daardoor heil te verwerven. Dat zeggen we wel en dat geloof ik wel dat het zo is. Maar we willen graag dingen voor de Heer doen als een stuk dankbaarheid, als een stuk blijdschap voor hem. Omdat we zeggen, ja, we moeten toch voor hem leven. En dat is waar. En soms gebeurt het dan, wat ook bij kleine kinderen gebeurt, die willen dan gaan lopen nog voordat ze kunnen kruipen. Heb je dat wel eens gezien bij kinderen, kleinkinderen, die willen dan zo gauw, we hebben een paar van die kleintjes, die willen zo gauw, zo makkelijk lopen, maar en dan vallen ze gelijk weer neer, want ze kunnen, ze hebben nog niet de kracht om te lopen, ze weten nog niet hoe dat moet. En pas na een aantal maanden, hè, jaren soms, dan kunnen ze aan een handje lopen en uiteindelijk lopen ze dan zelfstandig. En dat is een heel proces. Maar vaak willen we al, ook als christen is dat zo, wij moeten leren hoe we hebben te wandelen. En dat begint met zitten. Dat begint met zitten. En dat zitten betekent dat we rust nemen om te zien waar en hoe en waarom we zitten. En in de eerste plaats is dat omdat Christus is gezeten boven alle overheid en gezag. Efeze 1, wat we samen hebben gelezen. Maar wij zijn in hem geplaatst. En in hem gezeten aan Gods rechterhand. In hem gezegend en gezeten in de hemelse gewesten. En dat is best een heel andere situatie. Eigenlijk moet je dit zeggen. Voordat wij kunnen wandelen en enige christelijke praktijk kunnen doen, zullen we ons eerst moeten neerzetten om te realiseren wie en wat we geworden zijn in Christus. Dat is een lastige. Heb je al eens over nagedacht hoe God naar ons kijkt? De Heer Jezus heeft gezegd, we hebben vanmorgen ook gehoord, het is volbracht. Wat betekent dat? Het is gedaan. Het werk is volbracht. Dat betekent het. Maar vaak denken wij nog dat we nog wat dingen moeten doen. Maar laten we eerst eens gaan zitten en kijken wat Christus heeft gedaan. En hoe hij het volbracht heeft. Om dan vervolgens natuurlijk, ik kom daar verder in deze brief op terug straks, om vervolgens te gaan wandelen. Ik heb het wel eens gedaan bij jongeren vroeger. Dan heb ik gevraagd van, wil je nou eens opschrijven wat je zegeningen zijn die je hebt gekregen in Christus, Jezus. Nou, bij jongeren komt er nog niet zo heel veel uit. Nou, de gemiddelde leeftijd in deze zaal is boven de 50, als ik even snel kijk. Dat is geen schande, maar eventjes aan te geven dat het ongeveer de gemiddelde leeftijd is. Dat betekent dat er een heel leven, ook soms van christelijke leven, achter ons. Als u nou zou moeten opschrijven voor uzelf, wat zijn de zegeningen die je in Christus hebt gekregen? Dat betekent, ik heb het niet over dat God in je leven trouw is. Ik heb het niet dat God helpt in moeilijke situaties. Ik heb het niet over dat de Heer liefde is. Hij is liefde, dat is natuurlijk zo. Maar wat is wat u ontvangen hebt in en door het sterven en de opstanding en het zitten van Christus in de heerlijkheid? Hoe lang zou uw lijstje zijn? Of beter gezegd, hoeveel dingen zou u kunnen opschrijven? Nou, misschien een oefeningetje voor vanmiddag nadat u gegeten hebt en het noenetukje gedaan hebt en dan opstaat en dan voor de thee nog eens even, voor de koffie, dan nog eens even opschrijft van even zo over na te denken. Nou, ik denk dat het u zal tegenvallen om dat op te schrijven. En dat betekent eigenlijk dat we te weinig ervan af weten. Want wat heeft de Heer nou precies volbracht? Ja, hij heeft het werk volbracht, heeft onze zonde, is voor onze zonde gestorven. En op Golgotha's kruis is, dus heeft zijn bloed gevloeid als verzoening. Amen. En dan? En dan? Houdt het daarbij op? Meestal houdt het daarbij op in ons denken. Maar er is zoveel meer. En het is zoveel meer dat van belang is voordat we verder kunnen te stappen. Want als wij niet goed zien wie wij geworden zijn in de Heer Jezus, dan is de praktijk van ons geloofsleven ook niet zo best. Dat klinkt nou een beetje raar wat ik nu zeg, maar u snapt. Naarmate wij weten wat we geworden zijn in Christus, naar die mate is ons praktijk ook anders. Ons leven verandert van binnenuit, zegt de Bijbel. En dat betekent dus als wij van binnen de dingen weten en begrijpen en daarvan genieten en daar dankbaar voor zijn, dan zul je ontdekken dat de praktijk dan mee in overeenstemming wordt, komt. Vaak denken wij dat wij een soort, laten we zeggen, zo'n beetje moeten worden als Abraham. Of de geloofshelden uit het Oude Testament. En dat zijn geweldige voorbeelden, laat ik daar niks over wegwuiven. Abraham en David en Daniel en Ezekiel. Dat zijn mannen van geloof, die geloofstappen hebben gezet. Maar weet u, een wandel in de Heer Jezus is toch nog een beetje meer dan dat. Kijk, ik kan niet precies aangeven, ik wil dat nu niet doen. Wat de Heer Jezus heeft gezegd, gij zult grotere tekenen doen dan deze. Je kent die tekst uit het oude, die de Heer Jezus heeft gesproken in de evangelie. Daar wil ik nu niet veel over zeggen, maar ik wil alleen maar aangeven. Dus dat betekent dat wij een betere, meerdere dingen, grotere dingen zullen doen dan wat de Heer op aarde gedaan heeft. Oei. Eens over nadenken. En dat heeft ermee te maken dat wij vandaag gezeten zijn in Christus in de hemelse gewesten. Denk je daar wel eens aan als je maandagmorgen of op wanneer je over door de week bent? Eigenlijk is uw leven helemaal niet op aarde. Kijk even de tekst, even wil ik even iets doen, uit Filippenzen hoofdstuk 3. Daar staat, in Filippenzen hoofdstuk 3. Dit. Vers 1. Ik bedoel de Colossense hoofdstuk 3, neem me niet kwalijk. Kolossenzen hoofdstuk 3. Kolossenzen hoofdstuk 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Dat is zo'nzelfde tekst over Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Oh, u bent gestorven en uw leven is verborgen in Christus in God. Dat betekent, eigenlijk leven wij helemaal niet op aarde. Eigenlijk leven wij helemaal niet op aarde. We zijn wel op aarde, maar we leven niet op aarde. Begrijpt u? Voortdurend wil de Schrift en wil het Nieuwe Testament ons duidelijk maken dat ons leven eigenlijk al helemaal hemels is en in de hemel zit. Ik zou nog meer teksten kunnen lezen uit de brief van de Efeze, maar ook uit Romeinen en de Kolossen en de Filippi. Dat we allemaal in die hemelse sfeer zitten. In Christus zijn gezeten. Oei. Ik denk dat wij veel te aards denken. Ik bedoel ermee te zeggen dat we nog veel te veel denken vanuit de dagdagelijkse van vandaag. Vanuit onze omstandigheden op aarde. Dat wij daar van daaruit vertrekken. Nee. Wij moeten leren, wij mogen leren om te vertrekken van daar waar we gezeten zijn. Waar we al zijn. In Christus. En natuurlijk moeten we dan in het leven door het leven heen. Dat weet ik ook wel en dat zegt de Bijbel ook wel. Maar dat is niet ons vertrekpunt. Begrijpt u het punt wat ik wil maken? Ja, hè? Dat is een klik van boven en hier. We zijn al in de hemel. Ja, doe niet waar. Ja, toch wel waar. Snapt u de moeilijkheid? Niet waar, wel waar. Wel waar wat ons echte leven betreft, wat wij belangrijk vinden, wat onze echte gevoelens betreft, zijn we al in de heerlijkheid. In Christus. Het is volbracht, lieve mensen. Niet alleen maar uw verzoening waar je dan straks in de hemel mag gaan. Nee, het is volbracht. En we zijn al in de hemel, tussen aanhalingstekens. We hebben al deel aan al die geweldige zegeningen. Dat hebben we gelezen in Efeze 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader die ons gezegend heeft met. Wil je nog eens opzoeken 1 vers 3? Efeze 1 vers 3. In mijn vertaling staat er met alle geestelijke zegeningen. In jullie vertaling waarschijnlijk met elke geestelijke zegening. Dat betekent elke zegening. Alles wat God ons zou willen schenken, hebben we al. Dat betekent dat? In Christus in de hemelse gewesten. Dat hebben we al. Er hoeft niks meer te gebeuren, om het zo te zeggen, dat wij zo de hemel in kunnen gaan. Heb je al zo over nagedacht? Ik vind dat zo'n wonder, hè? Vroeger, toen ik nog jonger was, toen dacht ik, nou, we gaan leven naar de hemel toe. En als dan straks komt de dag dat ik zal sterven, of de Heer Jezus komt dan. En dan vindt er nog een soort wasstraat, gaan we dan nog dwars doorheen. En dan komen we zo de hemel in. En die wasstraat is nog, die wast nog weg al onze laatste zonden die we nog gedaan hebben. En alles verdwijnt dan zo. En dan gaan we dus net zoals een car wash, hè, ga je door de wasstraat heen. En aan het eind van de car wash ga je de hemel in. Zo ongeveer. En dan is het gedaan. Dat is niet waar. U hoeft niet meer door de wasstraat. We zijn gewassen in zijn bloed. En elke zonde en alles is verdwenen uit ons leven. Ook al hebt u 30 jaar geleden de Heer Jezus aangenomen. Is toch helemaal weg. We kunnen nu zo de troon van God ingaan. Ik heb zo van nagedacht. Ik ga morgen naar een, daarom zijn we dat met die mobielhome, we gaan naar Nederland toe. En we gaan morgen naar een vriend van ons toe. En deze man heeft te horen gekregen dat hij een ernstige vorm van kanker heeft in zijn hoofd, een tumor. En zijn vrouw zegt ons dat het heel snel achteruit gaat. Dus we hebben gezegd, we gaan hem nog opzoeken om afscheid te nemen. En hij wil ook heel graag. Hij zegt ook, hij is 78, 8 of 79. En hij wil ook heel graag. Hij heeft ook helemaal geen angst. Tenminste, tot nu toe hebben we dat gehoord. Waarom heeft hij geen angst? Waarom wil hij heel graag bij Jezus zijn? Deel te hebben, ten volle deel te hebben, in de zin wat de ervaring betreft. Maar gewoon deel te hebben waar je allang je leven is. Ons leven is met Christus verborgen in God. Christus is daar en wij zijn ook daar. Moeilijk om ons te begrijpen. Ja, maar ik heb last van pijn en verdriet hier op aarde. Ja, dat weet ik. Heb ik ook van sommige dingen. Maar mijn leven, ons leven is in Christus daar. Dat is ons vertrekpunt zolang we hier op aarde zijn. En straks is het onze definitieve woning. Het is het nu al, maar dan zijn we er helemaal. Ik weet wel dat er vandaag de dag de neiging is onder Christen om heel veel het koninkrijk van Christus na te denken. En dat is een nieuwe trend, om het maar zo te zeggen. Toen ik nog, ik ben al lang christen, door Gods genade. Maar toen ik nog 20, 30 was, dan werd daar niet zoveel over het koninkrijk van God gesproken. Daar werd gesproken over de hemel en over de bruid van Christus en dat soort dingen. Dat is nu helemaal verdwenen onder de christenen. Nu denken we alleen maar over Jezus is de koning en hij is de grote heerser. En hij zal komen naar deze aarde, dan wordt het rijk van God hier op aarde gevestigd. En weet je wat nou zo gek is? Beide is waar. Bij alle twee is waar. In die tijd toen ik nog jong was, hadden we te veel de nadruk op het ene. En vergaten we het koningschap. En nou draaien we het heleboel om. De slinger van de klok slaat de andere kant uit. We spreken alleen maar over het koningschap van Christus en over het koninkrijk en dat hij zal heersen. Maar de bruid van het lam en het lichaam van Christus, dat verdwijnt helemaal. Ja? Verdwijnt helemaal. En daarmee verdwijnt ook dit idee dat wij op weg zijn naar de hemel. Ja, ik weet wel, we komen ook terug naar de aarde. Wij spreken over de Heer Jezus als de grote koning en hij is het. En we spreken over de Heer dat hij een geweldige heerster is en straks een geweldig rijk zal vestigen. Amen, of niet, broeders en zusters? En ik zie uit naar die dag dat hij, dat zijn glorie over deze aarde zal komen. Maar ik zie nog meer uit dat ik hem mag zien. Hij die mij gekocht en betaald heeft. Weet je dat? Kijk, als mijn vrouw zou zeggen tegen mij, Jaap, luister, ik hou van je. Maar je bent zo'n geweldige spreker. En je doorzegt zoveel, bij zoveel kerken mag je dienen. En het is geweldig wat jij allemaal doet voor het koninkrijk van God. Dan zou ik tegen haar zeggen, ja, is fijn, dankjewel. Maar hou je daarom van me? Is dat waarom je van me houdt? Dat is dan wel schamel, vind je ook niet? Is uw relatie, even voor jezelf, man-vrouw verhouding, is uw relatie gebaseerd op wat je partner doet? Of welke functie je partner heeft of zal hebben in deze maatschappij? Is daar uw liefde op gebaseerd? Nee toch? We hebben toch onze partner lief om wie hij is. En wat die is voor jou. Of niet? Mag ik nou eens vragen, hoe belangrijk is Jezus voor jou? Jou persoonlijk? Heb je daarom hem lief? Hij heeft mij gekocht en betaald en gemaakt tot zijn eigendom. Om een kind van God te worden. Om een lid te worden van zijn familie. Zoon van God te worden. En hij deelt met mij straks, dat is geweldig, maar aan zijn tafel zitten, bij hem. In het huis van God, in de builen van het lam. Ken je het idee? Dat is toch wat anders dan straks de koning die zal heersen over deze wereld. En dat is geweldig. En ik hoop in zijn gevolg. Ik ben in zijn gevolg. En ik mag daar zijn. Maar dat is niet het belangrijkste voor mij. En ik zal het geweldig vinden als de Heer Jezus hier op aarde straks als de grote koning en heerser zal worden geëerd. Maar hij is mijn verlosser. Hij is degene die mij lief heeft. Paulus zegt, moet eens kijken, Galaten 2, zegt hij dit. De Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hé, dat is een hele andere orde, hè, dan Jezus grote koning. Nog een keer, ik doe daar niets van af. En ik laat het staan en het is geweldig om daar weer naar te kijken. Maar het andere, dat raakt echt diep mijn hart. Hij, de Zoon van God, heeft mij lief gehad, zegt Paulus. En heeft zichzelf voor mij overgegeven. Dat vind ik onbegrijpelijk. U ook? Amen. En dat bepaalt mijn liefde voor hem. En dat brengt mij in verbinding met hem. En daardoor weet ik dat hij het werk volkomen volbracht heeft. En dat ik voor altijd de zijne van hem ben. Sorry. Amen. Goed, de tijd gaat heel snel. We hebben nu even gezeten. Er is nog veel meer van te zeggen. Ik zou er wel een dag met elkaar, wat zeg ik, dagen met elkaar over kunnen praten. Van dat zitten bij Jezus. Er was ooit een vrouw, die heeft aan de voeten van Jezus gezeten. Weet je nog? Maria, hè? En zij heeft heel goed begrepen wat het werk van Jezus was. Martha niet. Nog niet, ze deed ze later wel. Ik ga iets zeggen nu over het vervolg van de Efezebrief. Wil je even met mij op doorstaan naar hoofdstuk 4, vers 1? Daar staat namelijk dit. En dat is vanaf hoofdstuk 4, vers 1. Ik vermaan u dan, ik de gevangenen in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Terwijl u in alle nederigheid en langmoedigheid met langmoedigheid elkaar in liefde verdraagt en u beijvert de eenheid van de geest te bewaren. In de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent, in één hoop en van uw roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in allen. Dat u wandelt. Hoofdstuk 5 vers 1, hetzelfde. Ook daar vinden we, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde. Nou, je moet maar eens kijken, vanmiddag heb ik al gezegd na de koffie in Efeze. Dat begrip wandelen, dat kom je met name tegen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dus eerst in hoofdstuk 1 en 2 en 3 krijg je zitten en dan in hoofdstuk 4 en 5 krijg je wandelen. Zie je wat ik bedoel te zeggen? We moeten eerst gaan zitten voordat we kunnen stappen. We moeten gaan leren om vanuit onze positie in Christus, voor wat we geworden zijn in hem, om van daaruit te gaan wandelen. En dat zegt hij ook in hoofdstuk 4 vers 1. Hij zegt namelijk, ik vermaan u dan, gevangen in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Dus je moet overeenkomstig de roeping waarmee u bent geroepen, moet je wandelen. Nou, dat heeft hij in hoofdstuk 1, 2 en 3 uitgelegd. Wat die roeping precies is. En die roeping is, wat ik heb gezegd, gezeten in Christus Jezus in de hemelse gewesten. Gezegend met alle geestelijke zegeningen daar. Kijk, als we dat een beetje gaan begrijpen, dan kun je pas wandelen waardig overeenkomstig je roeping. En als we nou gaan kijken hoe we dat moeten doen, daar is nogal een opdrachtje. Hè? Dat is niet overeenkomstig aan onze aardse omstandigheden en onze aardse mentaliteit. Dat is overeenkomstig onze hemelse. Kijk maar. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, dat is dus veel geduld, elkaar in liefde verdragen. Begint er maar aan. Ja? Dit is wat onze opdracht is. Maar dat kan natuurlijk ook pas omdat we elkaar dan ook zien in Christus. Als je gezeten bent in Christus Jezus. En dan zoals in hoofdstuk 5 zegt, dat we wandelen in de liefde van God. Hè? Wandelt in de liefde, hoe? Welke liefde moeten wij ons betrachten? Ja, hebt u vijanden lief, dat is de wet. Daar praten we hier niet over. De wet van de 10 geboden is niet aan de orde. Er staat namelijk een liefde, hoe? Zoals Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Of ben je bereid om te sterven voor je broer of je zus? Dat deed de Heer. Hij stierf voor ons door zijn liefde. Ben ik bereid om voor u te sterven? Ik zeg niet erop amen. Maar ik hoop dat u het ook voor elkaar krijgt. Dat we het voor elkaar krijgen om voor elkaar te sterven. En dan bedoel ik nog niet eens lichamelijk. Dat kan gebeuren. We hebben voorbeelden van mensen in oorlogssituaties. Denk aan die tijd in Java en ook hoe... En ik zal heel wat voorbeelden kunnen noemen. Hoe mensen om anderen te redden zichzelf in de dood gaven. Maar durf je ook jezelf op te offeren als het gaat om je eigen belang? En om je eigen ideetjes voor de ander, zodat de ander ruimte wel ruimte krijgt en niet jouw ideeën ruimte krijgen. Geef maar een paar punten. Durven we onszelf weg te cijferen, zeggen we dan, zodat de ander in de kerk kan groeien? Dat is wandelen in de liefde. Niet volgens de liefde, volgens de wet van de 10 geboden. Maar dat is een liefde in de elkaar liefhebben zoals ik mezelf lief heb. Of zoals moet ik mijn vijanden lief hebben, zoals de Heer dat zegt. Nee, een liefde zoals de Heer dat heeft getoond, zodat we ons voor elkaar in de dood geven. En denk dan maar eens ook niet alleen maar letterlijk sterven, maar denk dan maar eens je eigen belang of je belangen aan de kant schuiven. Wandelen overeenkomstig onze roeping. En dat betekent eigenlijk heel simpel, maar dan wil ik me eindigen, want mijn tijd is al lang voorbij. Dat betekent dat wij hier op aarde de hemel moeten laten zien. Daar komt het op neer. De kerk is een stukje hemel op aarde. De kerk, dat is het hemelse koninkrijk van God, op aarde al. U en ik zijn hemelse mensen op aarde. Ja? Maar dat is letterlijk waar, want u bent wederom geboren, u hebt de Heilige Geest. Maar nu zichtbaar maken, hè? Nu wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En dat betekent uiteindelijk dat we Christus hebben te laten zien. Ik wil eindigen met het nog laatste werkwoord in hoofdstuk 6. Gaan we even lezen, hoofdstuk 6? Dat is het laatste. Dan lezen we namelijk dit in 6 vers 10. Dan lezen we, overigens sterkt u in de Heer en de kracht van zijn sterkte. En dan doet de gehele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden. Het is zittelen. En dan wandelen, maar ook stand houden. En daarvoor dienen we de wapenrusting van God aan te doen. En de hele wapenrusting van God aan te doen. Want er staat bij, hè, laten we nog even verder lezen. Het is stand te houden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neem daarom de gehele wapenrusting van God op om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om na alles volbracht te hebben, stand te houden. Houd dan stand. Aha. Nou, het is misschien goed dat wij niet in Oekraïne leven, of in Oekraïne leven. Waar er een geweldige strijd aan de gang is tussen twee legers. Hè, en we kennen allemaal de inval van de Russen in de Oekraïne. Maar deze mensen weten wat het is om stand te houden. Ik bedoel, als ze een bepaalde positie hebben ingenomen, laten we zeggen een bepaald stadje hebben ingenomen, dan hebben ze daar heel veel energie en kracht in besteed om dat stadje te kunnen veroveren. En dan, ja, dan moeten ze nog kunnen standhouden, want er komt tegenaanval. Standhouden betekent dat wat veroverd is, dat je dat behoudt. Nou, we hebben gezien in deze brief dat de zegeningen zijn in de hemelse gewesten. De zegeningen zijn in Christus. En we zouden vandaar moeten vertrekken om hier op aarde te kunnen wandelen, zegt hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. En nou, misschien hebben we wel wat terrein gewonnen in de praktijk. Hè? Misschien hebben we wat dingen laten zien in ons leven om op een geestelijke manier te kunnen leven als echte christenen, als hemelse mensen. Die hemel die op aarde gekomen is. En niet alleen maar principieel, in de zin van dat weten we, maar ook dat het in de wandel zichtbaar is geworden. Ja, 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 prachtig. Maar nu stand houden. Nu moeten we stand houden in deze dingen. En daarvoor heeft God onze wapenrusting gegeven, die in Efeze hoofdstuk 6 staat. En die stand houden betekent dat we blijven beseffen wie en wat we zijn. De listen van de duivel is er om te doen om het een beetje bij ons weg te halen. Want hij weet, als ik dat kan weghalen wat ze van overtuigd zijn, dan zijn ze krachteloos. Dan heb ik ze gewonnen. Hoef ik er niet eens lang aan te strijden, maar als ik ze kan, dat ik zeg, minder belang laten hechten aan wie en wat ze geworden zijn in Christus, dat ik ze kan laten minder bezig zijn met die hemelse gewesten en met dat zitten in Christus, dan heb ik het pleit gewonnen. En daarom zegt de Heer hier, je moet kunnen stand houden, die geestelijke wapenrusting is voor een strijd waar, in de hemelse gewesten. En dat betekent, Satan is bezig om ons te bedriegen met allerlei mogelijke leerstellingen en ideetjes. Denk daar goed om. De strijd is niet, we hebben geen strijd tegen de macht van Satan. Die is al lang overwonnen. Want wij kunnen er niet tegen strijden. Op het kruis van Golgotha heeft Jezus door de opstanding de kracht en de macht van Satan volkomen vernietigd. Amen? Ja, maar zijn listen zijn er nog steeds. Zijn bedriegerijen zijn er nog steeds. En daarvan moeten we tegen strijden. Met wapens die we hier vinden, die genoemd zijn een helm van het heil, een borstharnas van de gerechtigheid en de voeten van het evangelie. Ja, ik noem er even zo'n paar op. En kort, we hebben een zwaardje om onszelf te verdedigen nog. En een schild van het geloof. Allemaal dingen die van belang zijn, waardoor we stand kunnen houden in deze geestelijke strijd. En dat heeft dus een strijd die niet te maken heeft met, laten we maar zeggen, vlees en bloed, zoals hij dat hier zo mooi zegt. Hè? Dat is niet uw gebuur die misschien lastig doet of zo. Of mensen in uw werk of zo die lastig doen en die u belachelijk maken omdat u christen bent. Maar het heeft te maken met ideeën die binnenkomen door middel van, nou, laten we maar zeggen, televisie, de krant, de gazette. Wat hebben we nog meer? Het internet natuurlijk niet te vergeten, social media. Dat komt allemaal binnen. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Er zijn een hoop, misschien wel de goede dingen van het internet, maar die infiltreren toch ons denken. En we raken er gewend aan. En zo verheten we langzaam maar zeker wie en wat we geworden zijn in Christus Jezus. Mijn tijd is voorbij. Lieve mensen, laten we zitten en vandaar het vertrekken om te gaan wandelen in deze wereld. Te laten zien wie en wat we geworden zijn in Christus Jezus. Ik bedoel niet dat we daar ergens extra sociaal worden. Dat kan onderdeel zijn dat we mensen helpen. Maar dat we laten zien dat we van een andere orde zijn. Van een andere denkpiste zijn. Van een hemels denkpiste. En dat we die roeping waar gaan maken in ons leven. Door middel van langmoedigheid, nederigheid, verdraagzaam, een volmaakte liefde betoon. En volmaakt betekent, zoals dat lezen in hoofdstuk 5, jezelf durven opofferen. En daar in stand te houden. Zorg ervoor dat dit denken, deze manier van christen zijn, ons bijblijft. als je nog 30, 40, 50 jaar te gaan hebt. Ook als je korter te gaan hebt natuurlijk. Maar dat we elke dag opnieuw weer in deze wapenrusting staan. En niet alleen, nog één puntje. Er staat, doet de gehele wapenrusting van God aan. Met andere woorden, niet alleen de helm of de schoen. Een soldaat is pas een soldaat die werkelijk kan standhouden als hij alle zijn bagage mee heeft. Maar als hij wat dingen, als hij zijn helm vergeet, bij wijze van spreken, dan is hij een prooi voor de vijand. En dat is voor ons ook zo. De gehele wapenrusting aandoen om zo stand te houden in de boze dagen. Amen. Wat zeg je? Precies, amen, Heer. Zal ik nog danken? Ik weet niet, ja? U zijn naam zijn geprezen, Heer Jezus, voor het heil wat u gebracht heeft aan ons. Voor de boodschap die we mogen brengen naar deze wereld, het evangelie van uw genade. Die mensen zalig maakt en ook vrij. Die ons brengt in uw tegenwoordigheid, Heer. Die ons plaatst in de hemel. In de hemelse gewesten met elke zegening die u ons hebt gegeven. Heer, we zijn daar zo dankbaar voor. En willen bidden dat wij overeenkomstig deze dingen mogen wandelen. Help ons, Heer, om mensen te zijn die in alle nederigheid en liefde hier op aarde wandelen en leven. Heer, geef dat het licht van wie u bent door ons leven, door mijn leven, mag heen stralen in deze wereld. En laat het niet ophouden. We willen stand houden, Heer. Help ons opnieuw weer op de wapenrusting die u gegeven hebt. Elke dag opnieuw aan te doen. Houd ons staande door de kracht van uw geest. Dat wil u smeken in uw naam, Heer Jezus. Amen.